Want dit is de dag waarop bondscoach Ronald Koeman de WK-selectie eindelijk bekend maakte. En met 18 miljoen bondscoaches in het land levert dat natuurlijk altijd blijdschap, maar ook commentaar op. En zometeen dan bespreek ik in Dit is de Dag de keuzes van de bondscoach. Doe ik na het NOS Journaal met Sit van der Linden.
De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters op basis van het Chinese leger. Het zou gaan om het fregat De Ruiter. Correspondent Laura van Meegen. Laura, wat zegt China hier precies over?
Ja, volgens de verklaring die het Zuidelijk Commando van het Volksbevrijdingsleger online heeft gezet, zou de Chinese marine en het Chinese leger een Nederlands fregat, de Zijner Majesteit De Ruiter, hebben verdreven. Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze, het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan. China noemt dat de Xisha-eilanden, ze staan beter bekend als de Paracel-eilanden. Mm-hmm. En ze vallen effectief gezien onder China's controle, maar die claim die wordt betwist. En ook zei de woordvoerder van het Chinese leger dat er elektrische stoorsignalen zouden zijn gebruikt en dat er gesproken waarschuwingen zijn geuit richting het Nederlandse schip.
Ja, en dat is dus verdreven, dat schip. Komt het vaker voor dat China dat doet in de Zuid-Chinese Zee met schepen uit het buitenland?
Ja, zeker. China legt al jaren natuurlijk een claim op de Zuid-Chinese Zee, de 9-Line. Dat zijn dus 9 streepjes waarmee ze hun territorium, wat ze claimen, opeisen. En bijvoorbeeld elk jaar zie je eigenlijk al in 2021, 23, 24 zie je dat er Amerikaanse schepen in hun woorden routine operaties doen in dat gebied. En dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
Ja, dus bij de Amerikanen is zoiets wel alles gebeurd. Voor Nederlandse schepen, dus zover we weten, een van de eerste keren misschien. We weten dit op basis van het Chinese leger. Heeft Nederland er al iets over gezegd?
Nou, tot op nog toe hebben we geen reactie van het Nederlandse ministerie van Defensie, ondanks herhaaldelijke verzoeken om reactie. Het is wel zo dat we weten dat 6 weken geleden dat fregat vertrok uit de haven in Den Helder voor een internationale marineoefening van 5 maanden in de Indo-Pacific om de vrije doorvaart te bevorderen en strategische vaarroutes veilig te houden, zo werd gezegd. En wat we ook weten is dat een paar dagen geleden de commandant van dat fregat, Roger de Wit, tegen lokale verslaggevers in de Filipijnen zei dat het schip benaderd zou zijn door een helikopter van de Chinese marine. Volgens hem was er op dat moment maar sprake van zeer beperkte interactie tussen de Chinese marine en het Nederlandse fregat. Alleen een vraag van wie zij waren en een antwoord daarop.
Ja, je vertelde, dit gebeurde dus bij de Paracel-eilanden. Je zei al, die worden geclaimd door China. Door welke landen nog meer? En wat is dat voor een gebied?
Ja, het gebied wordt ook door Vietnam en door Taiwan geclaimd. Het is een eilandenarchipel met zandbanken en koraalriffen in de Zuid-Chinese Zee dus. Het ligt een beetje naast Vietnam en ten zuiden van Chinese Hainan. In 1997 is er een oorlog gevoerd tussen Taiwan en China over die eilanden. Die heeft China toen gewonnen, effectief de baas. China heeft in dat gebied ook eilanden opgespoten en militaire installaties gebouwd om hun claim te bestendigen en kracht bij te zetten. En dit jaar blijkt uit onderzoek van een Amerikaanse denktank dat China daar eigenlijk weer mee is verder gegaan met infrastructuur bouwen in die regio. En die claim die China legt op grote delen van de Zuid-Chinese Zee is ook weerlegd door het Internationale Hof van Arbitrage. En dat was een zaak die aangespannen is door de Filipijnen destijds, begin jaren 10. En ook Vietnam voegde zich daarbij toen, die je toen expliciet zich erbij voegde vanwege de Paracel-eilanden en hun eigen claim daarop.
Dankjewel voor jouw uitleg, correspondent Laura van Meegen. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aarts zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang tot diensten kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Na Groningen springt ook Warfum bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Vanaf morgen vangen ze daar 4 nachten maximaal 150 asielzoekers op. Ze komen daar om 10 uur 's avonds per bus aan en vertrekken de volgende ochtend om 7 uur weer naar Ter Apel, 80 kilometer verderop. Het aanmeldcentrum daar zit veel te vol, waardoor andere gemeenten te hulp moesten schieten. Voor komende nacht is tijdelijke noodopvang in Groningen nog open. De 5 mensen die in Laos vastkwamen te zitten in een grot zijn na een week levend gevonden. Ze waren naar goud aan het zoeken toen de grot volstroomde met water. Naar 2 andere vermisten wordt nog gezocht. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 7 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Beeldhouwer Erik Claus is op 89-jarige leeftijd overleden. Op verschillende plekken in Nederland staan beelden van hem. Hij maakte ook schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus wordt gezien als een van de belangrijkste beeldhouwers van zijn tijd. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Het marineschip gaat daar onderdeel uitmaken van een permanente NAVO-missie, vertelt verslaggever Wilco Boom.
Het kabinet doet dit in verband met de onrustige situatie in het Midden-Oosten. En het kabinet loopt hiermee vooruit op de mogelijkheid dat deze mijnenjager nodig is in de straat van Hormuz op enig moment. Het schip kan daar worden ingezet om een veilige doorvaart voor koopvaardijschepen en olietankers te helpen waarborgen als de zeestraat eenmaal weer opengaat.
De mijnenjager vertrekt morgen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat 4 mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst: Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De 4 zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens de coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Helder vond het uit voorzorg gebruiken van mondmaskers niet verdedigbaar vanwege de grote tekorten. Later dat jaar kwam er wel een advies voor het dragen van mondkapjes in verpleeghuizen. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt in aanloop naar het WK volgende maand. Memphis Depay en Jurriën Timber zitten bij de groep, ondanks twijfels over blessures bij die 2. Verder maakte de 24-jarige Crescencio Somerville zijn debuut bij Oranje. Volgens Koeman is dat dik verdiend.
Voor mij geen verrassing, omdat ik hem in maart al wilde selecteren. Toen was hij geblesseerd. En hij is weer terug. Hij heeft de laatste wedstrijden bij zijn club, die helaas zijn gedegradeerd, maar volledig gespeeld. Dus en ik hou van dat soort spelers die ook betrouwbaar zijn in hun voetbal.
Een opvallende keuze is de selectie van Martin de Roon, zegt commentator Jeroen Elshoff.
De Roon heeft zijn laatste interland gespeeld in maart 2024. Hè, van de in totaal 42 interlands die hij speelde. Haakte af, moest geblesseerd afhaken voor het eindtoernooi die zomer. Het Europees kampioenschap in Duitsland. En krijgt nu toch alsnog de beloning voor zijn goede spel. Of in ieder geval het vertrouwen dat de bondscoach in hem heeft gehad in die periode. En gaat mee als betrouwbare persoonlijkheid, want dat is het toch ook voor deze selectie. En dat is voor Martin de Roon een mooie beloning in de herfst van zijn carrière. Maar inderdaad wel een opvallende keuze van Ronald Koeman.
Bijna 6:10. U krijgt het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 16 graden in het noorden en 26 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht helder en koel. In het binnenland koelt het af tot 7 graden. Pardon. Morgen is het zonnig en droog en dan is het ook wat warmer dan vandaag.
Dankjewel, zit dan aan de verkeersinformatie. Robert Vriezen.
Kleine 200 kilometer file staat er nog op de Nederlandse wegen. Voornamelijk lange files zonder bijzondere oorzaak. Het is van noord naar zuid druk vanuit Utrecht naar het zuiden. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch nog een 30 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A27 vanuit Utrecht naar Breda rijdt het iets vlotter door. Alhoewel er toch 10 kilometer langzaam rijdend verkeer is tussen Lexmond en Werkendam met een 15 minuten vertraging. A12 Utrecht-Den Haag bij Nieuwerbrug nu een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. 10 kilometer file vanaf de Meren doe je er ruim een 15 minuten langer over. En een 15 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Nieuwerkerk aan Den IJssel.
NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesselink.
Goedenavond. Bondscoach Ronald Koeman maakte vandaag dus bekend met welke spelers er naar het WK in Amerika gaat. Maar echt vertrouwen op de wereldtitel? Nou, dat spatte er nog niet van af.
Ik ben overtuigd dat we ver kunnen komen. Dat we een team hebben wat moeilijk te verslaan is. Maar om een aantal keer tegen een groot land te winnen, dat is nog verder.
Ja, en over de selectie van Oranje praat ik met oudspelers Jan van Halst en Hedwiges Maduro. En ook met Volkskrant-journalist Willem Vissers. Goedenavond, fijn dat jullie er zijn met z'n drieën. Hedwiges, wat valt je eigenlijk op aan de spelers? Want bedoeld is de selectie natuurlijk van de spelers die wel zijn meegenomen. Wat valt je mee? Wat valt je op aan de namen die er niet bij zijn?
Oh, nou, vooral dat Frimpong er niet bij is. Die had ik eigenlijk wel bij verwacht. Omdat hij de afgelopen periode er wel bij heeft gezeten.
Ja.
Wel veel blessures gehad.
Hij was nu fit, toch?
Wat zeg je?
Hij was nu fit, toch?
Nu wel, maar als je kijkt naar het hele seizoen heeft hij altijd wel een beetje gekwakkeld. En de laatste interlandperiode ook. Dus misschien is daarna gekeken. Voor de rest is het opvallend dat Martin Drone er wel weer bij is. Hè? Mm-hmm. En dat betekent dus dat Smit en Valente bijvoorbeeld er niet bij zijn. Dus ja, dat was wel opvallend natuurlijk.
Ja, jij had gedacht, die Frimpong, die had je misschien zelf wel opgeschreven.
Ja, gewoon erbij, omdat hij de afgelopen periode altijd wel redelijk veel heeft gespeeld, ook bij het Nederlands elftal. Ja. Dus die had ik wel verwacht.
Jan van Hals, snap jij dat Frimpong er niet bij zit?
Ja, nou ja, dat is natuurlijk een heerlijke speler met heel veel snelheid. Maar Summerville, die kan ook met snelheid die toegevoegde waarde hebben. En als je kijkt aan de rechterkant, hè, waar Frimpong toch speelt, dan kan Malen, die is in een topvorm bij AS Roma, kan ook vanaf rechts spelen. Dus ik begrijp dat wel.
Die in de spits zetten straks, want ik bedoel, bij Roma speelt hij ook in de spits.
Ja, dat is zo. Maar daar speelt hij meer een beetje vanuit de counter. En we hebben natuurlijk wel veel meer opties in de spits. Als Memphis eventueel niet kan spelen. Brian Brobbey natuurlijk. Die doet het fantastisch in de Premier League bij Sunderland. Gakpo heeft regelmatig in de spits gespeeld. Dus daar kan je wel heel veel wisselen. Ben ik eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar hoe dat eruit rolt. Maar mijn verrassing zit eigenlijk meer op het middenveld. En niet zozeer dat Ronald Koeman de keuze heeft gemaakt voor Martin de Roon. Want ik weet hoe Ronald denkt. Hij is mijn trainer geweest bij Ajax. En het woord betrouwbaar heeft hij geloof ik wel 20 keer geroepen vanmiddag bij de persconferentie. Dat is een woord, ja, daar hecht hij heel veel waarde aan. En Martin de Roon is natuurlijk een betrouwbare speler.
Ja.
Maar je hebt uiteindelijk ook spelers nodig die spelers voor de keeper neerzetten. Die creatief zijn. Die in één keer met een mooie steekpaas iets kunnen doen. Zoals Valente bijvoorbeeld. En ja, die had ik toch wel heel graag ook erbij gezien.
Ja, dus dat vind je een beetje een conservatief middenveld. Willem Vissers, jij was vandaag bij de persconferentie van de bondscoach. Wat zei hij zelf eigenlijk over het niet selecteren van Frimpong? Want dat is misschien wel de meest opvallende afvaller dus. Vraag ik aan. Willem, wil je één keer opnieuw beginnen? Want ik hoorde je niet.
Daar zei hij over dat hij voor Summerville heeft gekozen. Hè? Hij zegt eigenlijk van ja, Summerville is nu eigenlijk mijn buitenspeler, mijn rechtsbuiten. Kijk, rechtsback heeft hij natuurlijk Dumfries. Dat is eigenlijk, die is onomstreden. Het ging in het verleden ook wel eens een beetje tussen Dumfries en Frimpong. Ja, Dumfries is voor hem onomstreden. Dat is een van de steunpilaren van het elftal. Mm-hmm. Ja, rechts voorin of links voorin kan die Summerville opstellen. Die is snel. Die heeft een goed seizoen gehad. Die wilde die al opstellen in maart. Nou, het was hij geblesseerd.
Ja.
En ik denk dat Frimpong, dat die toch ook in, die werd tegen Ecuador in een paar maanden geleden. Toen viel die in. Toen viel die eigenlijk 2 minuten later weer uit. Dus dat was toch allemaal een beetje... Kijk, ik ben het wel een beetje met Jan eens. Je mist een beetje de creativiteit op het middenveld... waar je Veerman voor had, voor Lente. Dat zijn mannen die een steekpaasje kunnen geven. Ja, dat mis je wel een beetje. Dat kan Reinders in zekere zin ook wel. Frenkie de Jong soms ook, maar die speelt toch wat meer aan de achter. Gravenberch kan dat ook wel. Dus hij denkt dat het wel genoeg afgedekt is. Maar dat waren wel spelers met bepaalde kwaliteiten. En dat mis je wel een beetje. Maar ik vind het wel een redelijk... veelzijdige selectie.
Ja, het Wiegers, ben je het daarmee eens dat we een beetje te conservatief... een beetje een niet creatief genoeg middenveld hebben?
Zeker. Ik denk dat hij dat ook naar Kluivert kijkt op de teampositie.
Die kan het ook een steekpaas geven.
Ja, die kan nog wel een mannetje passeren. Heeft hij ook in de wedstrijd tegen Spanje gespeeld... Hè, waar we heel positief over waren in de Nations League.
Anderhalf jaar geleden ongeveer.
Ja, maar hij speelde wel op die positie, op de teampositie. Dus ik denk wel dat hij daarnaar kijkt. Maar ik ben het wel eens hoor, dat we daar weinig creativiteit hebben. Als je kijkt naar de andere toplanden, zoals Portugal heb je een Bruno Fernandes. Frankrijk heeft een Cherki, zo'n type speler die
Die mag Koeman natuurlijk niet selecteren hè, als ze Portugees zijn...
Nee, daarom. Maar ja, als je gewoon kijkt naar de Nederlandse talenten die we hebben... dan hebben we niet meer zo'n type speler die echt als een echte team creatief kan zijn. Ja. En dat is wel opvallend. En ik kijk ook een beetje dat het zo... We praten in Nederland altijd over een 4-3-3 systeem... of over een 5-3-2 systeem. Mm-hmm. Maar we praten nooit over een 4-4-2 systeem. Dat is heel gek. Terwijl ik denk wel dat we de spelers hebben om 4-4-2 te spelen. Want
zelfs met Memphis, hè? Memphis is ook wel een speler die dat er lekker zou vinden. Een beetje ondersteuning.
Nou, jij zei dat net al. Gakpo heeft ook heel veel in de spits gespeeld. Malen oplossing. Die kan gewoon samen met ze. Je hebt Brobbey en Malen. Je kan Gakpo en Malen.
Maar 4-4-2. Dus heb je 4 verdedigers, 4 middenvelders, 2 aanvallers. Wie zou je dan opstellen als je het zo doet?
Ah, je kan zelfs... zeg maar in een ruit op het middenveld spelen, dat zou kunnen. Maar je zou ook gewoon nog met 2 tienen erachter kunnen spelen.
Maar wie moeten er dan in de spits staan? Malen en Brobbey?
Dat zou kunnen.
En wie zijn je linksbuiten of linksbek?
Gakpo heb je nog. En dan heb je zeg maar 1 middenvelder die ook een beetje aan de rechterkant kan spelen... maar als middenvelder kan spelen.
Reinders.
Dus. Bijvoorbeeld de Reinders of een Koopmeiners, noem maar op. Kluivert. Dan kan je best wel verrassend spelen.
Ja.
En je hebt zeg maar een Dumfries, het belangrijkste. Die kan nog steeds opstomen... En sterker nog, als middenvelder kan je gewoon Frenkie in laten zakken... en heb je een keer 5-3-2. Ja, heb je alles opgelost. Zo denk ik dan een beetje. Hè. Ik ben ook aan het meedenken. Maar ik denk dat we dat toch niet gaan doen. Ja. We gaan gewoon...
Zou het een goede tip zijn voor de bondscoach Jan van Halst?
Ja, nou ja, vooral die wisselingen. Hè? Want als je met een echte pure links en rechts buiten speelt... ja, dat is een beetje Nederlands. Hè? Dat is onze cultuur. Maar dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. En die wisselingen. Ik persoonlijk zou het heel leuk vinden om Justin Kluivert... daar ga ik heel erg op letten de komende WK... om die vanaf de rechterkant naar binnen zien komen. Want je moet ruimte maken hè, voor die opkomende Dumfries. Als je dat weghaalt, dan haal je eigenlijk een extra spits bijna weg. Want het is echt ongelooflijk hoe hij ook bij Inter... en ook bij het Nederlands elftal constant vanaf die rechterkant... bijna in de spitspositie terechtkomt. Ja, maar ja, dan moet je dus wel je helft omheen bouwen. En ik denk wel dat er wat meer geschoven gaat worden. Hoor. Ronald Koeman heeft dat ook wel wat vaker geprobeerd. Hedwiges schreef het net al aan. Ja. Want met gewoon een heel standaard 4-3-3 systeem. Ja, dat is te voorspelbaar. Dat kan eigenlijk niet. En er komt ook nog bij. Wij hebben in deze selectie niet echt spelers die... We hebben in deze spelers niet echt spelers die buiten categorie zijn. Die in hun eentje een wedstrijd kunnen beslissen.
Oké, Willem, wat wou je zeggen?
Je kunt best wel met buitenspelers spelen, maar dat moet je wel hele goede hebben. En dat is een beetje het probleem. Kijk, Bayern München speelt ook met buitenspelers. En Paris Saint-Germain speelt met buitenspelers. Maar die zijn van exceptionele klasse.
Ja,
dus
precies,
het systeem met buitenspelers is helemaal niet ouderwets. Je moet alleen geweldig goede buitenspelers hebben. En die zijn gewoon hartstikke zeldzaam.
Maar hebben we die niet met Cody Gakpo?
Nou ja, Cody Gakpo is een buitenspeler. Maar je zou inderdaad ook in een soort 3-5-2 zou je ook nog kunnen spelen. Met Cody Gakpo die helemaal op die linkervleugel. Er zijn met deze selectie wel heel veel opties. Alleen de echte buitenspelers zoals Olise, Kvaratskhelia. Dat soort buitencategorie buitenspelers. Ja, die hebben we in Nederland niet. En dat is ook wel een beetje zorgwekkend, vind ik, aan het Nederlands voetbal. Dat als je ook kijkt naar de clubs. Ja, of je nou Mika Gods hebt, of je hebt Hajj Moussa, of noem ze allemaal op. Al de buitenspelers bij de grote clubs zijn bijna allemaal jongens uit andere landen. Dus je kunt je wel afvragen
waarom... Maar ook geen buitencategorie.
Wat?
Ook geen buitencategorie.
Die zijn geen buitencategorie. Maar wij kunnen dus niet eens die spelers meer opleiden die beter zijn dan Hadji Moussa en Mika Gods. Die kunnen wij al niet eens meer opleiden. Dus daar maak ik me wel zorgen om. Ja. En daarom is ook Summerville erbij gekomen. Want die kan dat wel op zijn niveau.
En die gaat dus debuteren in de selectie van het Nederlands elftal. En dan meteen mee naar het WK. Lijkt me nogal wat. Jij hebt Koeman gezien vandaag, Willem. Wat voor indruk maakte hij op jou tijdens de persconferentie? Heeft hij zin in het WK?
Ja, hij heeft er wel zin in. Maar je merkt wel dat hij een beetje, ook over dat stukje dat hij dus zeg maar niks meer gaat lezen. Dat hij...
Hij hoort geen pers meer lezen.
Nou, hij hoort bij die grote groep Nederlanders, die groeiende groep Nederlanders, die een beetje klaar is met dat voortdurende gezeik van iedereen. Hmm. Kijk, we hebben natuurlijk met name door social media, iedereen kan tegenwoordig alles zeggen. Dus wat Koeman ook doet, ja, je maakt de selectie, Joey Veerman zit er niet in, dus iedereen van bezuiden de rivieren is het daar niet mee eens. Dus die gaat roepen, Koeman snapt er niks van, het gaat zomaar door. Dus daar is hij wel een beetje klaar mee. Dus hij wil gewoon een beetje in zijn bubbel blijven. Hij noemde nog even de NBA als voorbeeld, waar spelers in de NBA-finale volgens Samuel Sanchez, de persvoorlichter, al hun social media afsluiten en zich gewoon helemaal alleen maar concentreren op dat wat ze moeten doen en dus wedstrijden winnen.
Ja, nu gaat hij beginnen aan dat traject. Zaterdag dan komt Oranje bij elkaar. Jij hebt het meegemaakt in Duitsland, want jij debuteerde op het WK tegen Argentinië, geloof ik, hè, Hedwig is, in 2006.
Een meter te veel naar rechts mikt. Aardige poging, maar niet meer dan dat. Maduro, inderdaad, ook dat een WK-debuut. En Maduro gaat komen in de slotfase van deze wedstrijd voor Wesley Sneijder.
Hoe was dat?
Ja, dat was de laatste wedstrijd in de groepsfase tegen Argentinië. En we waren alle twee al geplaatst. Dus ten eerste was het een groot feest. Want alle fans in Oranje en van Argentinië die waren super blij. Maradona was in het stadion en het was één groot feest. En ik mocht dus invallen.
Bij 0-0 toch?
Bij 0-0, maar dat maakt niet uit. Het was een droom die uitkwam. En in één keer stond je op het veld en dan speelde je tegen Riquelme, Messi en nog een aantal grootheden.
Ja, dat is wel heel erg vet.
Ja, en wat ik zei, het was één groot feest in het stadion. Dus normaal gesproken heb je wel echt de focus. En dat had ik ook wel. Maar ik zat ook om me heen te kijken in die wedstrijd. Dus het was echt heel mooi om mee te maken.
Ja, en jij hebt ook bij zo'n team gezeten. Hoe gaat dat? Want ze komen zaterdag bij elkaar als ze de WK-finale spelen. Wat we natuurlijk allemaal hopen. Waar Koeman misschien ook wel vanuit moet gaan. Dan ben je 7 weken bij elkaar als team. Ja. Hoe is dat een soort kamp van zoveel weken samen?
Ja, je zit elke dag met elkaar opgescheept. Dat is de trainingen, dat is eigenlijk je uitlaatklep. Omdat je daar je energie in kwijt kan. Maar ik weet nog heel goed in het hotel in Duitsland. Alles was ook goed beveiligd. Dus normaal gesproken hoor je altijd de verhalen. Ja, de spelers gaan het hotel uit om bijvoorbeeld om wat te doen. Dat kon helemaal niet meer. Want de organisatie is gewoon bang dat er wat met de speler gebeurt. Dus je moet echt in het hotel blijven. En dan ga je kaarten of je gaat gamen. Of je gaat andere wedstrijden natuurlijk kijken.
Bidden
tegenwoordig ook heel veel. Maar het is dus belangrijk dat de sfeer in de groep heel goed blijft. Want je zit met elkaar opgeschreven.
Ja, ik denk dat Ronald Koeman daar ook op geselecteerd heeft.
Ja, denk je dat?
Als je het hebt over de keuze van Martin de Roon. En kijk, je krijgt natuurlijk, als je gedurende het toernooi, zijn er natuurlijk afvallers. Die voelen van, ik kom niet of nauwelijks aan het spelen.
En zit je wel erbij,
blijf je dan gas geven? Mm-hmm. Of ga je dan echt een vervelende klerenleier worden?
Ja.
En volgens mij valt dat in deze selectie nogal mee. Ik weet niet hoe Wim daarnaar kijkt. De enige een beetje explosiegevaar is Wout Weghorst. Ja. Hoewel ik hem wel enige intelligentie toedicht dat hij doorheeft van, ik ben alleen pinch hitter en that's it.
Ik denk ook wat je zegt, Jan, dat klopt helemaal ook, dat alle spelers, al die nu mee zijn, weten van, ik ben een bankspeler of een wisselspeler. Snap je? Ze kennen hun rol van tevoren eigenlijk al. Zelfs een Weghorst, want het is al natuurlijk afgelopen week al in het nieuws geweest, dat hij heeft gezegd, voor de laatste paar minuten om nog wat open te kunnen breken. Ja. Dus iedereen zijn rol is wel duidelijk, denk ik. En dat is heel belangrijk voordat je het toernooi begint.
Ja, Willem, is dat inderdaad zo dat ook meespeelt bij Koeman? Dat ze denken, ik zit 7 weken met die mannen in hetzelfde hotel. Het moet wel een beetje leuk blijven.
Ja, absoluut. Kijk, als je 7 weken zit, dan betekent dus dat het heel goed gaat. En dan is de sfeer meestal wel goed. Ik bedoel, het duidelijkste voorbeeld was het WK 2014 in Brazilië met Van Gaal. Die slaagde er zelfs in uiteindelijk om alle spelers speeltijd te geven. Wat vrij uniek was.
Was de allereerste keer.
Niet zo'n vorm zelfs nog speeltijd. Ja. Maar wat ook leuk was, Er waren altijd trainingen bij Flamengo, daar in Rio de Janeiro, van de reserves, de dagen na de wedstrijden en zo. En daar was Van Gaal altijd heel nadrukkelijk bij aanwezig. En vaak heb je dan dat de bondscoach ook een beetje met de basisspelers een beetje achterblijft. Maar nee, Van Gaal was altijd heel nadrukkelijk aanwezig bij die trainingen van die reserves. Die, ook allemaal die werden allemaal gezien, die werden allemaal gehoord. Die werden allemaal heel erg erbij betrokken. Dat is denk ik wel heel belangrijk, dat je reservespelers... De vorige keer had je toch bij het EK dat Gravenberg en... die kregen eigenlijk helemaal geen speeltijd. En Brobby kreeg pas helemaal op het einde een paar minuten speeltijd. En je zag wel aan de jongens, die werden wel een beetje onrustig. Zo van, wat zijn we hier eigenlijk allemaal aan het doen? Ja. En dus dat is wel heel belangrijk dat je spelers gewoon heel duidelijk maakt. Wat is jouw rol? En daarnaast van, wanneer bied ik jou de kans om een keer te spelen?
Ja. Maar ik ben ook benieuwd hoe Noah Lang zich gaat gedragen, Willem.
Wat zei je, Jan?
Ik ben ook benieuwd hoe Noah Lang zich gaat gedragen. Daar kan je het wel tegen vertellen. Maar
hij wel een lekker nummertje heeft hij opgenomen.
Die kan tijdens de Halftime Show kan die optreden, toch? Bij de WK-finale.
Ja, met Madonna.
Ja, dus komt hij ook nog even op het veld. Hoe is het dan? Want ik bedoel, zelfs je kunt alles regelen. Leuke trainingen, aardig, duidelijker op. Maar ik bedoel, als je met 30 man tussen de 18 en 32 op pad bent... dan komt er toch sowieso een keer ruzie? Heb je dat gehad in 2006?
Ruzie niet, maar het was wel een belangrijk moment, vond ik. We speelden toen tegen Portugal, de bekende schopwedstrijd in Nuremberg. En Ruud van Nistelrooy werd gepasseerd. En we hadden een 11 tegen 11 training. En dat was niet gecommuniceerd met hem. Dus op een gegeven moment krijg je normaal gesproken, als je basis staat, oranje hesje. En hij kreeg die dus niet. En Kuyt ging spelen. Dus alle spelers waren gechoqueerd op dat moment op de training van... Ruud gaat niet spelen. Ruud van Nistelrooy gaat niet spelen. Ja, hij was natuurlijk teleurgesteld. En wij moesten dus trainen. Maar die training liep dus niet. Omdat hij dacht echt van wisselspelen. En dan moesten wij Portugal gaan nabootsen. En toen, dat was wel op een training dat niet goed liep. Mm-hmm. En achteraf...
Net zoveel schop als in de wedstrijd zelf? Of?
Nee, maar daardoor verbaasde het me ook niet, zeg maar. Dat de sfeer, zeg maar, of dat was al een beetje opgefokt voor de wedstrijd.
Oh ja.
Dus
het is echt belangrijk hoe het dus gaat qua people management, zoals Van Gaal noemde. Ander belangrijk ding, Jan van Hals, is dat het snikheet wordt in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. In ieder geval in de delen waar Oranje de groep gaat spelen. Fitte spelers zijn belangrijk, daar hamert de bondscoach al langer op. Maar toch selecteert hij nu Memphis en Timber. Twee spelers die een beetje op de rand van fit zijn balanceren. Snap je dat?
Jazeker. Helemaal omdat, Willem geeft het net al aan, wij missen gewoon spelers van buitencategorie. Mm-hmm. En als je die dan moet zoeken in deze selectie, zijn dat wel spelers. Memphis is natuurlijk al jarenlang een van de sterkhouders voorin.
Is hij dat nog steeds?
Dat kan je afvragen, maar ik kan me voorstellen dat je die selecteert. Ja, en Timber vind ik echt buitencategorie. Die heeft zich zo waanzinnig ontwikkeld bij Arsenal. En dat je daar een risicootje mee loopt, begrijp ik 100%. Je moet ook niet dromen
zijn
aan
de pauze.
Zou
jij Memphis weer in de spits zetten, Jan?
Wat zeg je?
Zou jij Memphis weer in de spits zetten?
Ja, dat ligt aan zijn fitheid. En we hebben net al wat alternatieven besproken. Maar ik zou wel met hem beginnen. Hij heeft toch wel afgelopen jaren continu laten zien, ook als hij wat minder in de wedstrijd zat, dat hij beslissend kan zijn. En ik denk dat hij ook wel een bepaalde status heeft in de groep. En dat Hedwiges net vertelt, hè, als je zo'n grote speler als Van Nistelrooy wisselt, dat heeft impact op de omgeving, op jouw team, op de balans in de selectie. Dat werkt heel raar. En dat werkt ook zo als je Memphis in één keer ernaast zet of als een afvaller gaat behandelen.
Ja. Zou jij,
ik vond een van de belangrijkste opmerkingen van Koeman over Memphis vandaag, dat hij na 2024, na het EK, nog wel heeft nagedacht bij zichzelf of hij dat wel toen goed gedaan heeft. Want Memphis heeft de laatste twee toernooien eigenlijk dezelfde ontwikkeling gehad. Allebei de keren was hij niet helemaal fit. WK 2022, EK 2024. Was de hoop van de bondscoaches Van Gaal en Koeman dat hij gedurende het toernooi steeds fitter zou worden en dan in de belangrijke fase van het toernooi, kwartfinale, halve finale, dan tot een soort explosie zou komen waarin we de Memphis in volle glorie zouden zien. Allebei die keren is dat niet gelukt. Tegen Engeland viel hij in de halve finale een half uurtje uit, geblesseerd. In de halve finale van de EK. En in de kwartfinale tegen Argentinië in 2022 was hij eigenlijk ook niet was hij niet goed. Ja. Uiteindelijk speelde toen met Luc de Jong en Weghorst en Virgil van Dijk iedereen in de spits om nog 2-2 te maken. Dus ja. Koeman die zegt nu, ik ga het andersom doen. Dus je hebt best wel kans dat we Memphis heel weinig te zien krijgen in het begin. Dus in het begin zal Malen denk ik gewoon de spits zijn. Tegen Algerije, tegen die oefenwedstrijd Oezbekistan ook. En dan zal hij gaan kijken hoe Memphis' fitheid zich ontwikkelt. Ja. En al naar gelang daarvan zal hij meer speeltijd krijgen gedurende het toernooi. Okay. Ik denk dat het zo gaat deze keer.
Tot slot nog heel snel. Bart Verbrugge gaat sowieso keepen, dat weet wel. Dan wil ik eventjes van jou, Hedwiges, de verdediger horen die Koeman als allereerste op moet schrijven.
Gewoon Virgil van Dijk is de aanvoerder. Hè?
Virgil van Dijk gaat sowieso spelen. Jan van Halst, welke middenvelder moet Koeman als eerste op het formulier zetten?
Voor alle andere spelers Frenkie de Jong.
En welke aanvaller wordt daar dan voorgezet als allereerste Willem Vissers?
Nou, op dit moment Malen.
Nou, en dan hebben we toch 3 spelers. 4 spelers met de keeper erbij die ons misschien wel richting die wereldtitel gaan hebben. Het gaat beginnen over 1,5 week, 2 weken. Dan gaat het WK van start. Dank jullie wel. Oud-voetballers Jan van Halst, Hedwiges Maduro is dat ook. En Volkskrant-journalist Willem Vissers. Moet je met de Taliban, de fundamentalistische islamitische beweging die in Afghanistan aan de macht is, onderhandelen over terugkeer van asielzoekers naar dat land? Zometeen een debat over die vraag.
Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
NPO Radio 1.
Het is 6:30. Jelle Seubring is hier voor het NOS Journaal.
Het Groningse dorp Warfum vangt morgen nacht asielzoekers op die niet in Ter Apel terecht kunnen. Er is dan plek voor maximaal 150 asielzoekers die alleen 's nachts daar blijven. De noodopvang Warfum blijft 4 nachten open. Komende nacht zorgt Groningen nog voor een tijdelijke noodopvang in de stad. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese Zee. Dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het gaat om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. De Nederlandse marine wil nog niet zeggen over de beweringen van China. En een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank in Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen.
Robert, waar staan de laatste files?
Nou, het is nog 99 kilometer bij elkaar, toch wel verspreid over het land, maar er zijn nu een aantal ongelukken gebeurd. A9, Amstelveen-Alkmaar bij Haarlem-Zuid, een aanrijding. Rechterrijstrook is dicht, 4 kilometer file daar met een kwartier vertraging. 10 minuten oponthoud op de A10, vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein bij knooppunt De Nieuwe Meer na een aanrijding. De rechterrijstrook is daar dicht. Een ongeluk bij Woerden op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. 10 kilometer file vanaf Nieuwegein, ook 10 minuten vertraging. En het is nog druk op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. 20 minuten tijdsverlies tussen Lexmond en Werkendam.
Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
Schulden kunnen een enorm effect hebben op iemands leven.
De rekeningen begonnen allemaal te stapelen. E-mails begonnen op te stapelen. En op een gegeven moment maakte ik gewoon de beslissing om toch hulp te zoeken.
Maar wat is de beste manier om mensen met schulden te helpen? Dat vraag ik zo meteen aan de afscheidnemend directeur van de organisatie Schuldhulpmaatje.
Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
Maar eerst iets anders, want de Europese Commissie wil gaan praten met de Taliban over het terugsturen van Afghaanse migranten naar het land van herkomst. De Taliban is sinds 2021 de facto de baas in Afghanistan, maar Rusland is het enige land dat officiële betrekkingen onderhoudt met het regime. En voor als het is weggezakt, dit is de Taliban.
Hebben we het over Afghanistan, dan gaat het al snel over de Taliban. Mannen met baarden, tulbanden, een streng islamitisch gedachtegoed en verantwoordelijk voor veel geweld. Boerka's werden verplicht, scholen voor meisjes gingen dicht, veel sporten en muziek werden verboden en wie zondigde werd zwaar gestraft.
Is het verstandig om zaken te gaan doen met deze groep? Dat ga ik vragen aan Europarlementariër Sander Smit van de BBB. Goedenavond. En aan Raquel Garcia Hermida van der Wallen, ook Europarlementariër, maar dan voor D66. Ook fijn dat u er bent. Meneer Smit, zeg het maar, moeten we gaan praten met de Taliban?
Ik denk dat het goed is om technische gesprekken met de Taliban te voeren. Met de de facto machthebbers in Afghanistan. Zodat illegale migranten en criminelen die in Afghanistan hun thuisland hebben, terug kunnen worden gestuurd. Ja. Op dit moment gaat maar 2% terug. Dat is veel te laag. Het is nog lager dan de 20% terugkeren van illegale migranten in het algemeen. Dus.
Ja. En dus zegt u, ja, dan moet je gewoon het doen met de club die daar de baas is en daar dus mee gaan praten. Mevrouw Garcia, hoe denkt u daarover?
Nou, ik wil ten eerste beginnen met het schetsen van wat het leven is in Afghanistan onder het bewind van de Taliban. Dit is een land met 44 miljoen mensen, waarvan de helft, iets meer dan de helft, alle vrouwen en meisjes onder het meest verschrikkelijke regime leven die iemand zich ooit kan voorstellen. Geen rechten, een regime van totale genderapartheid, geen medische zorg, geen onderwijs en natuurlijk ook niet alleen vrouwen en meisjes, maar enorme vervolging van andere minderheden, zoals bijvoorbeeld christenen. Dus voordat wij gaan praten over met wie en hoe wij gesprekken moeten voeren, denk ik dat het wel heel goed is om ons te realiseren wat het leven is op dit moment in Afghanistan onder de Taliban.
Ja. En mijn vraag was, wilt u dat er met de Taliban gesproken wordt?
Nou, ik wil sowieso niet dat de Taliban voor een gesprek naar Brussel uitgenodigd worden op uitnodiging van de Europese Commissie en dus namens alle Europeanen en namens ook alle Nederlanders.
Waarom niet?
Want wat dit doet is het legitimeren op een internationaal podium van de eerste orde, namelijk in Brussel, op uitnodiging van de Europese Commissie, van een regime dat zich schuldig maakt aan de meest verschrikkelijke mensenrechten schendingen die we waarschijnlijk ooit hebben gekend in de laatste decennia.
En dus zegt u niet mee praten. Meneer Smit, krijgt u daar ook buikpijn van het idee dat je dan toch dat Taliban-regime een beetje gaat legitimeren?
Nou ja, ik denk dat je onderscheid moet maken tussen technische gesprekken en erkenning. Er is hier geen sprake van erkenning of legitimering. Ik ben het met mevrouw Garcia van der Wallen eens dat het een barbaars regime is.
Ja,
in de
dat
zin
vindt van, iedereen wel, denk ik.
Dat ze de mensenrechten schenden.
Ja.
Dat vindt iedereen. Het gaat hier om technische gesprekken. Om mensen die geen risico op vervolging lopen daar. En hier zich schuldig hebben gemaakt aan criminaliteit of geen verblijfsrecht hebben. En daar niet aan vervolging zullen worden blootgesteld. Want de rechter kan er ook nog over oordelen dat die mensen kunnen worden teruggestuurd. Dat kan op dit moment niet, want we hebben geen Afghaanse papieren. En de huidige Afghaanse machthebbers, dus die Taliban, die zitten al in Duitsland en in Noorwegen, als ik het goed heb, in verschillende consulaten. Maar het is natuurlijk logisch dat ook andere Europese landen die illegale migranten uit Afghanistan willen terugsturen. Zoals gezegd, maar 2% gaat terug. die hier geen verblijfstatus, geen verblijfsrecht heeft. Dus degene die vervolging leiden, die krijgen ook asiel hier. Ja. Dat is al aan orde. Maar het gaat erom juist om diegene die niet dat recht op asiel hebben, hoe we die kunnen terugsturen.
Ja, de mensen die geen verblijfsvergunning hebben. Maar mevrouw Garcia, is dat dan niet de oplossing? We gaan ze niet erkennen, we doen niet de legitimiteit. Maar ja, we moeten nou eenmaal wat praktische dingen regelen. Bijvoorbeeld om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te sturen.
De vraag is of de beste manier om dit te bereiken is door het legitimeren door een uitnodiging naar Brussel van dezelfde mensen die die asielstroom veroorzaken, namelijk de Taliban.
Maar maakt het voor u een verschil als het alleen technische besprekingen zijn, zoals meneer Smit voorstelt?
Nou kijk, het is in Duitsland gelukt om zonder de Taliban naar Duitsland toe voor gesprekken op diplomatiek niveau in hun hoofdstad, in dit geval in Berlijn, zoals in dit geval in Brussel, om toch wel mensen terug te sturen naar Afghanistan die strafbare feiten hadden gepleegd en banden hadden met de Taliban. Sterker nog, volgens mij zijn de heer Smit en ik het eens met elkaar dat dat een goede move was van Duitsland. En hoe is dat gebeurd? Niet rechtstreeks door gesprekken tussen Duitsland en de Taliban, maar met de hulp van derde landen, zoals dat in diplomatie heet. Backchanneling heet dat. Dat betekent dat je op technisch niveau niet in je hoofdstad via een andere kanaal die gesprekken heel op technisch niveau gaat voeren. En hier is dat helemaal niet aan de orde. Wat hier aan de orde is, dat de Europese Commissie een uitnodiging stuurt aan de Taliban voor een soort van theekransje in Brussel. En dat vind ik echt geen goed idee. Wij zouden dat nooit in Nederland accepteren. Wij moeten dat nooit in Brussel accepteren.
Ja. Zijn dat opties, meneer Smit, via dat soort backchannels toch andere wegen vinden om dan een beetje verdoezeld met de Taliban te praten?
Jazeker, maar op dit moment, ik wilde wel benadrukken, dit zijn technische gesprekken. Dit is geen diplomatieke ontvangst. Er staat geen legerkorps te spelen om de machthebber van Afghanistan te ontvangen van het emiraat van de Taliban. Daar is helemaal geen sprake van. Het is gewoon technisch overleg in Brussel, want deze backdoor overleggen, dat gaat te langzaam, is te weinig. De Taliban werken te weiner mee, dus we hebben grootschalige uitzettingen nodig. Ja, en ik krijg steeds meer de indruk dat D66 elke vorm van terugkeer van illegale migranten wil frustreren, uitstellen. Ze hebben in Brussel ook tegen onze uitzetwet, onze terugkeerverordening, onlangs gestemd. Heeft D66 tegengestemd. Ik doe gewoon een oproep. Werk mee aan Europese oplossingen. Hier is een Europese pragmatische oplossing voor uitgeprocedeerde en illegale en ook een deel criminele Afghaanse migranten om die terug te doen keren. Werk eraan mee. Ga daar niet overal op elke slak zout leggen. Want het lijkt wel alsof de vrouwenrechten in Kabul, die zijn heel belangrijk, maar alsof die belangrijker zijn dan de vrouwenrechten en de veiligheid op onze straten voor D66.
Mevrouw Garcia?
En ik wil daar toch echt, meer praktische oplossingen voor.
Nou, dat in de frame dat alle Afghanen die hier wonen criminelen zijn en verkrachten, ga ik echt niet in. Want dat hoort een vak genoeg in het Europees Parlement. En ik vind
dat enorm kwalijk. Dat heb ik niet gezegd.
Waar dit over gaat, is dat inderdaad, wij willen allebei, en dat wil D66 heel graag en ik ook, dat het ons lukt om mensen die ernstige criminele feiten hebben gepleegd en banden met de Taliban hebben terugkeren. Maar dat doe je niet voor de lange termijn door het regime dat zoveel miljoenen mensen onderdrukt, waaronder de helft van de bevolking, alle vrouwen en meisjes in het land, te legitimeren. En dus vind ik dat wij als Europese Unie geen pragmatische oplossingen kunnen zoeken die inhumane oplossingen zijn. Ja. En het legitimeren van het Taliban-regime is bij uitstek heel inhumaan.
Maar mevrouw Garcia, vindt u wel dat ook uitgeprocedeerde Afghanen in de Europese Unie, dat die wel terug moeten keren naar Afghanistan?
Ik vind dat alle mensen die geen recht van verblijf hebben in de Europese Unie wel op een waar ik kan, vrijwillige en op een humane manier terug naar een veilig land moeten. En daarom zeg ik, ik herhaal het, ik vind ook wel dat voor Afghaanse mensen die hier geen recht op verblijf hebben, die strafbare feiten hebben gepleegd, die terug moeten, dat wij zeker een oplossing daarvoor moeten vinden, zonder dat wij het Taliban-regime gaan legitimeren. Want ik weet niet hoeveel Afghanen de heer Smit heeft gesproken, maar ik heb heel veel Afghanen gesproken de afgelopen 2 jaar. Kopstukken van de oppositie, zowel in Afghanistan als in het buitenland. En net als in het geval van Iran, waar de heer Smit heel kritisch is geweest op het feit dat de Europese Unie heel lang heeft gesproken met de Ayatollah's-regime, dezelfde manier zeggen de Afghaanse mensen die ik spreek, doe wat je doet, maar alsjeblieft niet legitimeren het regime van de Taliban, want daar hebben wij uiteindelijk allemaal last van. Wij in het buitenland en zeker de mensen in het land.
Oké, meneer Smit, de Duitse publieke omroep die liet vandaag, die kwam ook met dit verhaal, dat dit eraan zit te komen, maar die zeggen ook de Taliban, die willen misschien wel wat doen en asielzoekers dan weer terug opnemen, maar dan willen ze daarvoor terugkrijgen dat ze ook hun vertegenwoordigers naar de ambassades mogen sturen, oftewel dat die officiële relaties wel een beetje tot stand gaan komen. Vindt u dat een goede deal? Top Taliban-diplomaten in Europa, zodat wij in ruil vluchtelingen kunnen terugsturen?
Nee, ik denk dat we moeten beperken tot die technische overleggen. Ja. Als we dan zonder die formele erkenning toch een gezant of een tussenpersoon van die machthebbers in een gezantschap plaats kan nemen om dus die papieren te verstrekken, om die illegale en criminele migranten, want ik heb niet gezegd dat het allemaal criminelen zijn. Het gaat mensen die strafbare feiten hebben gepleegd en mensen die geen verblijfstatus hebben ontvangen. Getoetst door de rechter, die moeten terug.
Nee, maar de Taliban wilde wat voor terug, want die zeggen wij doen jullie een gunst. Ja, wij gaan de asielzoekers die bij jullie uitgeprocedeerd zijn weer opnemen. Wij willen ook wat meer diplomatieke erkenning. Is dat dan een stap en een deal waar u voor te porren bent? Of zegt u nee, diplomatieke erkenning doen we niet, ook als die uitgeprocedeerden dan als gevolg daarvan hier moeten blijven?
Nee, ik denk dat we op dit technische niveau moeten spreken. Dat heeft al succes gehad, ik zei het al, in Duitsland en in Noorwegen. Duitsland heeft daarmee niet formeel het Taliban-regime erkend. Maar hij heeft nu wel praktische mogelijkheden om dus papieren te verstrekken. Ja. Om die uitzetting van illegalen mogelijk te maken. Ja, daar is het mij om te doen. Als BBB willen we de terugkeer van illegale migranten. En niet alles steeds maar blijven uitstellen zoals D66 doet. En denken dat iets niet kan en overal beren op de weg zien. Maar we hebben al hele goede rechtsbescherming. Ik spreek heel veel Afghaanse vrouwenrechtenactivisten, heb ik onlangs nog gesproken. Dus ik ken de problematiek.
Okay, die mensen dat hebben is fijn, want dan kan ik nog aan mevrouw Garcia vragen hoe zij erover denkt dat de regering onder leiding van D66, die vindt het wel een goed idee als er met de Taliban gesproken gaat worden. Die zijn voorstander.
Nog even een stapje terug, want het is natuurlijk heel naïef, en dat verbaast me zeer van de heer Smit, want ik dacht dat
ik hoef dat heen en weer getikt, dat hebben we gehad. Ik ben gewoon even benieuwd naar wat u vindt van dat het Nederlandse kabinet onder leiding van D66 wel wil praten met de Taliban.
Nee, het kabinet heeft duidelijk gezegd dat deze gesprekken sowieso daar geen Nederlandse ambtenaren mogen meedoen. Hm. En dat een eventueel gesprek echt, en dit is niet onbelangrijk, en niet in Brussel hoeft op uitnodiging van de Europese Commissie. Dus nee, het kabinet zit in deze heel erg op dezelfde lijn als D66. Ja, pragmatische oplossingen. Ja, humane oplossingen. En al helemaal niet het legitimeren van het bewind van het Taliban-regime.
Dank jullie wel voor nu. Sander Smit is Europarlementariër namens BBB en Raquel Garcia Hermida van der Wallen is dat dus voor D66.
Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling.
Peter Rijsdijk, goedenavond.
Goedenavond.
Vind je het goed als we even 15 jaar terug gaan in de tijd?
Dat doen we.
Niet voor het allerleukste verhaal, want 15 jaar geleden had jij een gesprek met een vriend van jou, die jou vertelde dat hij zich van het leven wilde beroven, omdat hij vanwege oplopende schulden het leven niet meer zag zitten. Dat gesprek maakte toen zoveel indruk op je dat je de organisatie Schuldhulpmaatje oprichtte, waarbij vrijwilligers mensen die in de schulden zitten bij de hand nemen. En nu, het is inmiddels 15 jaar later, neem jij afscheid van de organisatie die jij zelf oprichtte. Dat doe je, het is niet helemaal afscheid nemen, maar je stopt in ieder geval als directeur en als leider van dat bedrijf. Heb je de afgelopen weken nog vaak teruggedacht aan die ontmoeting 15 jaar geleden?
Ja, zeker. En wat vooral me heeft getriggerd is hoe heftig het eigenlijk was op dat moment om die start te maken. In de zin van, je hebt een motivatie om dat te doen. Maar je wilt ook, je wilt echt die lichtjes van mensen weer in de ogen zien. Mm-hmm. En dat is je drive om te starten.
Ja. Want in wat voor situatie zat die vriend qua schuldenproblematiek?
Ja, er was meerdere tientallen duizenden schuld. En daar kwam hij niet uit. En je zag eigenlijk dat dat een periode nam die eigenlijk al veel te lang duurde. En dat zo iemand wegkwijnt. En dat ook uiteindelijk, dat je tot zo'n dat je durft te delen dat het eigenlijk niet past in je leven. En het kan toch niet zo zijn dat je om, om die rotcenten, om uiteindelijk het leven uit te stappen. Ja. Dat was
toen en dan kun je als goede vriend denken, ik wil mijn vriend helpen. Maar jij dacht, ik ga mijn vriend helpen en ik wil hier ook andere mensen mee helpen. Want ik begin een stichting.
Ja, we hebben gezien, samen met mijn vrouw hebben we gezien op een gegeven moment dat het ook heel goed is en dat het goed kan lopen. En het was het moment van een carrière switch ook voor mij. En er was ook, daar kwamen verschillende paden samen die ertoe leidden dat we zeiden van, of dat ik zei van, dan is dit misschien toch ook een kans om voor meer mensen dit te kunnen bieden.
Ja, en dus een vrijwilligersorganisatie te starten waarbij je gewone mensen, andere mensen kunnen helpen om financieel orde op zaken te krijgen. Daardoor weet jij nu ook ontzettend veel van de schuldenproblematiek in Nederland. Was jouw vriend was dat een exemplarisch voorbeeld van hoe iemand in de schulden komt?
Ja, er zijn echt diverse mensen die op zo'n manier in schulden komen.
En dat is
voor je beeld
gewoon meer uitgeven dan er binnenkomt?
Nou, dat is vaak het drogbeeld. Maar wat er heel vaak gebeurt is dat Je raakt geblesseerd in het leven, om toch maar in die sporttermen te blijven. Hè? Dus je verliest je baan of je raakt in een scheiding, je wordt ziek. En je lasten zijn dan op twee inkomens gebaseerd. En daar valt er één of anderhalf of een half inkomen valt weg. En dat is eigenlijk een moment waarop niemand rekent en je toch in de problemen kunt komen.
Ja, dus dat zijn dingen waarvan je dan toch zegt, ja, daar kun je misschien niet eens altijd wat aan doen.
Nee, zeker.
Zijn er nou, want dan heb je het 15 jaar gedaan, dan komen er allerlei casussen voorbij, allerlei mensen met waarschijnlijk super verschillende problemen. Was er dan in het laatste jaar van je directeurschap, het afgelopen jaar, nog iemand waarvan je dacht, nou, dit heb ik nou nog nooit gezien? Blijf je in verbazingen vallen of is dat na 15 jaar niet meer?
Nee, je valt niet in verbazingen, maar je hebt wel je ziet wel steeds beter waarom mensen eigenlijk zich zodanig schamen dat het soms 5 tot 8 jaar duurt voordat dat mensen zich melden om een maatje te hebben om samen op te trekken en weer uit die periode weg te komen.
Ja. Dat Want als je wel. Echt met tienduizenden euro's in de schuld zit, wat kunnen schuldhulpmaatjes dan betekenen?
Nou ja, wat we eerst doen is samen goed op een rij zetten wat de hoogte is van die schulden en hoe precies het in elkaar steekt en de compleetheid van zo'n situatie in kaart.
Orde scheppen in de chaos.
Ja,
en is het vaak chaos als je ergens komt?
Ja, dat kan. Maar het is vooral chaos in je hoofd. Uh-huh. Zeg maar, je IQ daalt ook tijdelijk met 10, 15 punten. En dat is eigenlijk een soort tunnelvisie die jou belemmert om je zaken goed op orde te trekken.
Ja.
En, dat merk je. En wat dan heel belangrijk is dat je vooral samen dat je het vertrouwen hebt van iemand als maatje. En dat je naast iemand mag staan. En dat zo iemand het je gunt om samen op te trekken. En vervolgens ontwikkel je een band en ga je aan de slag. Zet je de feiten op een rij en maak je een plan.
Ja. En wat kan jouw vrijwilligersorganisatie dan wat andere officiële instanties niet kunnen?
Wij werken aanvullend aan de schuldhulpverlening. Altijd in relatie tot een burgerlijke gemeente. Dus die weten dat we er zijn. Daar hebben we ook goede banden mee. Ook met de schuldhulporganisaties lokaal. En wat een vrijwilliger kan, is heel vroeg al bij mensen achter de voordeur weten waar de sleutel ligt tot een oplossing. En dan zie je heel vaak als je je aan een loket moet melden om die oplossing te vinden, dat doe je niet zo snel als dat je iemand op bezoek krijgt die gelijkwaardig jou behandelt. En niet
hebt ook geen gezagsrelatie met zoals met de
precies,
overheid.
Ja, dus je werkt in een vorm van gelijkwaardigheid samen. En dat is met de gemeente natuurlijk ook of een schuldhulpverlener. Maar het is toch anders als je iemand tegenover je hebt die die ook, net als jij, een burger is, zeg maar, van Nederland.
Schuldhulpmaatje komt voort uit de kerk. Hè? Hoe zie je de christelijke identiteit terug in de manier waarop jullie werken?
Wij zijn gestart vanuit de kerken in Nederland. Het collectief van christelijke kerken. De relatie met de kerk is feitelijk het feit dat je dus je wilt vanuit je vanuit je zijn wil je eigenlijk voor die naaste er zijn.
Ja.
En dat is eigenlijk je basis waarvanuit je start. En dan een christen heeft niet per se het zeg maar het alleen recht op naaste liefde.
Nee, zeker niet. Nee.
Want niet-christenen hebben dat ook. Maar nou, vanuit het christen zijn is dat vaak zo de start. En de lijn met de kerk is er ook één. Dat je ja, die prediken verlossing van schuld. Uh-huh. En eigenlijk is het werk wat wij doen is letterlijk. Dat we mensen helpen om te kijken hoe je los kunt komen van die schuld.
Maar verlossing van schuld niet door te geven, toch? Want het is niet dat schuldhulp. Maar je zegt, jongens, hier is een zak geld. We helpen je dus even op weg.
Nee, dus dat is het verschil eigenlijk ten opzichte van wat er dan...
Wat de diaconie bijvoorbeeld
kan
doen.
De diaconie doet. We hebben ook gezegd van ja, je kunt geld geven, maar het coachen naar een nieuw leven, dat helpt ook zeg maar naar een nieuwe gebruiker. Van hoe doe je dat nou, omgaan met minder geld? Hoe doe je dat ook in een tijdelijke fase? Daarin, zeg maar dat coach zijn, daar is zo'n schuldhulpmaatje goed in.
Ja. Is de schuldenproblematiek in Nederland de afgelopen 15 jaar groter of kleiner geworden?
Ja, het is groter geworden.
Ja?
Ja, en complexer vooral.
Waardoor? Of hoe ziet u dat?
Ja, de regelingen zijn om zeg maar aan een basisinkomen te komen zijn zo complex. Dat is één. Tweede
dat is het toeslagenstelsel bijvoorbeeld. Ja, ja, okay.
Veel te complex. En daarnaast is ook de situatie waarin mensen, als je eenmaal erin komt, een situatie om er weer uit te komen is dermate ingewikkeld. Dat je vaak ook een rechterhand of iemand naast je nodig hebt om samen dat overzicht te creëren.
En hoe komt dat dan door de stapeling van incassokosten, dat een kleine schuld snel kan uitgroeien? Ja. Of zit dat in?
Ja, met name ook. Zeg maar een voorbeeld wat onlangs uit de studie is gekomen. Hè, dat je met een schuld van 125 euro in 48 maand naar een 4500 groeit. En dat is dan de basisschuld, blijft dan die 125.
Ja.
Dus dat zijn wel bizarre situaties.
Ja, omdat je ook bijvoorbeeld de deurwaarde moet gaan betalen. Of de,
ja. Incasso kosten, rentes.
Ja. 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 Is daar wat aan te doen of hoort dat er nou eenmaal gewoon bij? Dat je dat soort mensen
wordt
moet gaan betalen?
Er wordt wel aan gewerkt in stappen. Door ministeries en door uiteindelijk de wetgeving te veranderen. Maar het proces gaat gewoon heel traag.
Ja. Te traag, hoor ik jou hier zeggen.
Ja, vind ik wel.
Maar je gaat niet de politiek in, nu je stopt, toch?
Nee, nee daar ben ik niet geëigend genoeg voor. Maar we hebben de analyses bij Schuld op Maatje gemaakt. En we hebben met elkaar, we weten wel waar de sleutels zitten. Dus we helpen wel graag in Den Haag om mee te ontwerpen hoe het wel moet. En daar zijn we graag toe bereid. En dat doen we ook al.
Ja, maar jij gaat ermee stoppen. Ga je wat leuks doen of ga je wat anders doen?
Nou, ik ga leuke dingen doen, vooral met de mensen waarmee ik al werk, maar daarnaast met mijn gezin.
Heel goed. Dankjewel dat je langs wilde komen. Peter Rijstijk, dit afscheidnemend directeur van Schuldhulpmaatje. Zometeen de Rode Draad. Ik wens u een mooie avond.
Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
EO. Geloof, hoop en liefde.
NPO Radio 1.
Truckers uit Afrika en Azië zijn ten einde raad.
You know, we are like nothing, you know. I know. You lose the battle.
Officieel werken ze in Oost-Europa, maar ze rijden over de Nederlandse wegen en worden zwaar onderbetaald.
Als je kijkt, werkt hij dus voor 900 euro netto lang.
Plannen uit Europa maken dit soort schijnconstructies straks nog makkelijker.
Ja, ze hebben dit in 3 maanden bedacht. En als we niet uitkijken, gaat het er gewoon doorheen.
Wie beschermt arbeidsmigranten tegen uitbuiting?
Ja, dus vroeger zeiden ze van chauffeur zo vrij is een vogel en nu is het eigenlijk vogelvrij.
KRO NCRV.
De schimmige sluiproute voor arbeidsmigranten. Zaterdag in Pointer op NPO Radio 1.
Wie luistert, weet meer.
Ster. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
Oma!
Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
Puzzle.
NPO Radio 1. 7 uur.